Delta Yellow, PA 0 Delta Lima Oscar voor het Nederlandstalig amateursatelliet net Papa Alpha 0 Delta Lima Oscar, luister.
Ah, goedenavond Nico, Papa Echo 1 of andere in de Lima.
Goedenavond, Cor en Bert, is wie nog meer? Nee, iedereen op vakantie blijkbaar. Oké, kan gebeuren. Goed, Cor en die LDLO, ga je gaan.
Ja, goedenavond iedereen, PA 0 DLO, Loop 1 en jou. Ja, het is rustig hè, inderdaad, misschien niet meer op vakantie. Ja, van de week nog wat domme verbindingen gemaakt. Niet zo gek veel, want ik heb hier met elkaar denk ik een virus en stenen enzovoorts thuis gehad gekregen, gebracht gekregen. Het is allemaal nog een beetje aan de kant gezet worden. Maar ik heb vandaag Pascal 7, die staat aan mijn mode A. En ik weet niet of het aan mij ligt of aan anderen. Ik heb me eigenlijk al verschillende keer ingelogd daar. Maar ik heb gezien dat er een hele hoop gegevens binnen hebben gemaakt. Hè. En toch hoor ik me eigenlijk terug bij elke omloop. Dat is wel niet hard. De ene keer wat harder dan de andere keer. Maar het is vreemd. Ik denk, zit ik nou helemaal alleen. Hè. kan gebeuren. Wakende hoor ik ook goed. Ja, de downlink is niet zo erg sterk. Ik gebruik hier een... een rondstraler voor 20 meter. Maar hij is 2 tot 3 zo. Een beetje vreemd hè. Maar ja, hij doet het verder goed. De rest natuurlijk ook. Ik heb ook van de week allemaal nog een keer gewerkt tussendoor. Komende week zal het al iets minder worden. En wel eens hoor ik graag het nieuws Nico. PA 0 DLO, groep 1 en jou.
Heel prima, van PA 0 DLO. Ja. Mode A was vroeger natuurlijk veel populairder en toen ging dat allemaal wat harder, maar hij is nogal steeds operationeel, alleen wat zwakker. Ja, dat geeft toch mensen het gevoel van laat maar even zitten, ik wacht op dat hij weer een mode B komt. Hè. Dat zal het wel zijn, want mode B, die vervormt en die doet moeilijk en die ruist en zo, maar dat is toch altijd nog wel goed bruikbaar. Hè. Stevig signaal, ook minder dan vroeger, hij heeft veel minder power, want toen had hij wel, wat was het, weer 5 watt of zo. Hè. Dat was echt een dik vet signaal, maar dat is... toch nog steeds heel goed, maar mode A is wat minder populair geworden, ja, helaas. Misschien ook afhankelijk van de apparatuur, hè? Dat soort dingen. Maar goed, toch blijven proberen, want er zullen toch wellicht wat mensen wel terugkomen als ze doorhebben wat de mogelijkheden zijn. Dus blijven proberen, zou ik zeggen. Goed, even kijken naar Bertus. Ik ga je HDL op. Oei, ja, misschien toch iets met de registry of zo, hè? Altijd een probleem wat... en dat soort wat complexere programma's. En dan kan er wellicht iets dwars zitten. Je weet hoe het gaat, Windows opnieuw installeren en dan doet hij het wel weer. Maar ja, dat is ook weer zo wat. Nee, maar moeilijk te zeggen. Ik gebruik het al jaren niet meer natuurlijk. Er zijn allerlei leukere programma's die andere en vaak betere mogelijkheden bieden. En ook wat prettiger te bedienen zijn. Dus het is maar wat je wil, hè. Dus misschien moet je nog eens wat rondkijken naar andere programma's en zo. Goed, even kijken of er nog andere stations komen vanavond. Bij NL DLO.
Geen ACP, luistert mee Nico, je bent niet zo hard als ik van je gewend ben.
Hoi, Gert-Jan. Ja, goedenavond. Ja, ik weet het ook niet. Ik zie inderdaad af en toe mijn vermogen veel minder. Ik weet niet wat er is. Springt af en toe. Nou is het weer harder, maar... ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien ook toch even dat die antenne raar aan het doen is. Wat zou... kijk, nou stort die bijvoorbeeld in, zie ik. Maar ja, een beetje vreemd, staat wat te rammelen. Maar goed, ik hoop dat het toch blijft lukken, want ik heb toch echt full power. Dus de antenne staat wel naar het noordwesten, dus je zit misschien een beetje in een dip. Maar anders heb ik Cor een beetje een probleem. Dus ja, hopelijk lukt het toch wel. Goed, even kijken of er nog andere stations zijn. Ja, zie je, dus dat is toch dat vermogen wat staat te klappen dan. Kan ik zo even niks aan doen, vrees ik. Maar goed, hopelijk lukt het dan. Ik ga even om kijken of er nog iemand is en dan schakel ik op. Nee, oké, daar gaat hij dan. Dus PH0 DLO, PH0 Delta Lima Oscar in Veldhoven. Even kijken wat er zo allemaal aan de hand is deze week. Groot nieuws, maar voor we eraan beginnen eerst nog even wat andere dingen. Namelijk in de VS zijn ze in Texas weer bezig met het Noord-Texas ballonproject. En daar hebben ze alweer een lancering gepland staan voor 8 augustus. Vanaf een vliegveld in Texas. En dan gaan ze weer, ja, zeg maar een soort weerballon. Naar zo'n 30 kilometer hoogte en dan weer aan een parachute naar beneden. Eigenlijk net zo'n beetje als onze ballonvossenjacht wordt dat. Alleen dan ook weer met de nodige amateurapparatuur eraan die ook wel in bijvoorbeeld een amateursatelliet zou kunnen komen. Zoals telemetriebakensender en een lineaire lesstation mode B, zeg maar, 70 centimeter naar 2 meter. En dat zal daar in die regio dus wel goed bruikbaar worden. Op grote hoogte, grote afstanden te overbruggen en zo. Dus op die manier blijven ze flink wat oefenen met dat soort apparatuur en krijgen ze wat ervaring voor de toekomst. Hè. Goed, dan het grote nieuws. We hebben deze week weer 4 satellieten bijgekregen om mee te spelen. In de 2 meter en 70 centimeter band. Allemaal gelanceerd vanuit de Space Shuttle. Shuttle Endeavour die was bezig met zijn vlucht STS-127 naar het Space Station in de afgelopen weken. Vlucht van 16 dagen. Naar het Space Station geweest voor een hoop activiteiten daar, spullen afleveren, de 5 ruimtewandelingen uitvoeren. En dat soort zaken. Nou, die zijn dus keurig op tijd vertrokken in de afgelopen week en geland inmiddels. Vrijdagmiddag allemaal succesvol verlopen. Maar voor de landing op donderdag hebben ze nog even 4 satellieten uitgezet. Eigenlijk waren het 2 lanceringen. 2 groepjes zijn buiten gezet. En dat is een groot succes geworden, mogen we wel zeggen. Het gaat om enerzijds DragonSat en aan de andere kant Ambi. En wel aan de 2 in dit geval. Nou, die DragonSat is dan een mooie afkorting voor Dual RF Astrodynamic GPS Orbital Navigator Satellite. Je moet altijd moeilijke kreten verzinnen om een leuke afkorting te kunnen verzinnen natuurlijk. En die bestaat eigenlijk uit 2 kleine satellieten, net iets groter dan een CubeSat, maar wel kleine kubus gevalletjes. En de ene die heet Bivo 1 en de andere Agisat 2. En die 2 satellieten die zijn gebouwd in 2 universiteiten in Texas. En die zijn samen gelanceerd aan elkaar vast. En die moeten nou na de lancering loskoppelen. Of dat op dit moment al gebeurd is, dacht ik nog van niet. Op dit moment lijken ze nog aan elkaar vast te zitten. En het gedraagt zich dus nog als 1 satelliet op dit moment. Agisat 2 is al operationeel, die wordt al gehoord in de 70 centimeter band. Maar Bivo 1 lijkt nog niet ingeschakeld. Dat komt misschien pas als hij losgekoppeld is. Nou, later donderdag, begin van de avond, is ND2 gelanceerd. Dat is de Atmospheric Neutral Density Experiment. En die bestaat uit 2 bolvormige satellieten. Lijkt dus veel op ND1 die we een tijdje geleden gehad hebben. In dit geval gaat het dus om 2 keurige bollen van 19 inch. En die zijn echt mooi helemaal glad gemaakt. Dat ze precies mooi bolvormig zijn met een gladde buitenkant. Het enige verschil is, van buitenaf gezien althans, dat de ene een grotere massa heeft dan de andere. Er zit ook wel een hoop andere interne hoop verschillen. En dat merken we dan ook wel. Maar goed, het gaat dus om 2 bollen met verschillende massa. De ene zou dan 50 kilo moeten zijn en de andere 25 kilo, hoewel ook andere getallen worden genoemd. En het idee is dat ze die satellieten gaan volgen hoe die naar beneden zakken. Ze zitten nou op zo'n 330 kilometer hoogte of zo, die grote orde. En net zo goed als trouwens als die DragonSat satellieten. Maar goed, en die 2 satellieten, overigens Castor en Pollux heten, die moeten dus nou geleidelijk terug gaan zakken in de atmosfeer en dan gaan verbranden. Maar natuurlijk doen ze dat in een verschillend tempo, omdat de ene een grotere massa heeft dan de andere. En verder zijn ze van buiten gezien identiek. Dus het kan niet aan de vorm liggen, het moet echt puur aan de massaverschil liggen. En dat gaan ze nou eens heel precies volgen met radar en visuele tracking. En dan gaan ze precies kijken wat nou het effect is van dat massaverschil en hoe die dingen zich gedragen en hoe ze daaraan kunnen rekenen enzovoort. Het idee is dat de ene satelliet Pollux, die dus veel lichter is, al na een maand of 6, hoogstens 6 maanden, alweer beneden komt en verbrandt in de atmosfeer. Terwijl Castor met een grotere massa natuurlijk wat langer door kan vliegen. Want die heeft een hogere massa-oppervlakteverhouding en daar gaat het uiteindelijk om. Dus Castro die zou er wel een jaar over kunnen doen voordat hij beneden komt. Nou, dat willen zijn ouders precies gaan testen en eraan gaan rekenen en meten enzovoort. Nou, het leuke is dat die satellieten Castor en Pollux ook wat apparatuur aan boord hebben. Maar omdat ze dus geen externe dingen mochten hebben, ook geen externe antennes, hebben ze moeten zorgen dat die satellieten zelf meteen antenne vormen. Daarom zijn ze eigenlijk elektrisch opgebouwd uit twee helften die geïsoleerd zijn, elektrisch geïsoleerd van elkaar, zodat die twee helften als de twee helften van een dipool kunnen functioneren. Dat was het idee erachter. En dat is dus gelukt. Alleen, ja, ze gedragen zich toch een beetje verschillend, helaas. Want Castro die zit helemaal volgestopt met alle mogelijke apparatuur en experimenten. En Pollux is veel leger. Er zit veel minder in. Die moest zelfs eigenlijk oorspronkelijk helemaal leeg blijven. Maar ze hebben besloten toch maar wat amateurapparatuur in te stoppen. Van een school in Amerika. En die apparatuur is gebaseerd op spul van een CubeSat, zeg maar. Zitten allebei trouwens, die twee kasten van Pollux, op 2 meter, 145-825. En daar zenden ze dan 1200 baud packet signalen uit AX25. Castor zou dat elke 30 seconden moeten doen en Pollux elke 33 seconden. In de praktijk zijn die perioden niet zo precies, maar dat is het idee. Dus je krijgt af en toe om de zoveel tijd even een burst telemetrie te horen. Nou, er zitten al heel wat amateurs over de hele wereld die satellieten al te ontvangen. Telemetrie te decoderen en door te sturen via internet, zodat ze allemaal verzameld kunnen worden. En dat zal nog een aantal maanden zo door kunnen gaan. Ze werken helemaal op batterijen. Er zitten gigantische hoeveelheden batterijen in, want ja, Castor die moet daar een jaar mee doen, is het idee. Pollux veel minder, die heeft dus ook minder batterijen. Moest ook wel, want hij moest lichter zijn. Hè. Dus op die manier houden ze die apparatuur dus toch een langere tijd in de lucht zonder dat ze zonnepanelen hebben. Dat is dus ook even het probleem van die satellieten geweest. Er zitten wel laserreflectors op de buitenkant. Zodat ze met lasers ook die satellieten heel gedetailleerd kunnen uitpeilen. Die DragonSat satellieten BVO1 en Agisat die zitten op 70 centimeter. Agisat is al te horen, 436-250, hoewel die in de praktijk wat hoger zit. Een aantal kilohertz hoger. En BVO1 die nog niet gehoord is, die zou op 437-325 moeten zitten. Enerzijds met morsecode, met FM, 200 milliwatt en anderzijds ook met GMSK data 9600 baud. Maar ook met een raar soort modem gedoe. Overigens ook die Agisat heeft een vreemde modem, een norm voor zijn uitzendingen. Dat zijn wat rare pulsjes waar je met je gemiddelde amateurapparatuur even niks mee kunt. Je kunt het wel horen, maar je kunt er niks mee, helaas. Daar is nog weinig over bekendgemaakt. Dat gaat nog wel komen. Nou, die satellieten zitten nog allemaal dicht bij elkaar. Er zijn ook wat extra delen meegegaan. Nou, met DragonSat valt het wel mee. Dat waren dus maar twee kleine kubussen die nog aan elkaar vastzitten. Dus er is op dit moment nog maar één object. Dat is nog wel te overzien. Het lijkt erop dat daar de identificatie nog wel duidelijk is. Dat zou dan 35.690 moeten zijn, het objectnummer. Oftewel, internationale aanduiding 2009-038B van Bravo. En daarvan zijn de parameters al wel duidelijk. Maar die andere twee bollen, Bivo en Castor en Pollux bedoel ik. Die twee die zijn dus uit een grote cilinder gelanceerd. Die weer uit twee helften bestond. Plus nog een koppelring daartussen. Was allemaal mooi te zien op NASA TV. En ook op internet, YouTube is dat nog allemaal terug te kijken. Maar de hele zaak is dus gelanceerd als één grote cilinder. Die toen openging met een tussenring daarbij. Dus er ontstonden al sowieso al drie objecten waar verder niks mee gebeurt. Plus dat dan die twee bollen uit een van de twee helften van de cilinder naar buiten kwamen schuiven. En daar gaat het dus om, die twee bollen. Maar die cilinderobjecten die zijn er dus ook nog. In totaal dus 5 objecten. 35.691 tot en met 95. Oftewel de objecten 2009, 38 C, D, E, F en G. En nou is natuurlijk weer de vraag, welk object is nou welk? Dat is even moeilijk. Ze zitten nog allemaal te dicht bij elkaar om het nu al definitief te kunnen zeggen. Er zijn al wat suggesties geweest, maar er is nog niks zeker op dat gebied. En ja, dat zal in de komende dagen en weken wel duidelijk moeten gaan worden wat nou precies wat is. Castor die bevat dus allerlei experimenten op het gebied van onderzoek aan de bovenste lagen van de atmosfeer die kan gaan meten. En een jodenmassaspectrometer zit erin en dat soort dingen. En allerlei sensoren, lichtsensoren, temperatuursensoren enzovoorts. Maar ook gyroscopen en een magnetometer. Dus daar kunnen ze van alles mee proberen uit te voeren. Pollux heeft dus wat minder apparatuur, er zit alleen maar wat klein amateurspul in, zullen we maar zeggen, van een CubeSat idee. Nou, op dit moment is Pollux duidelijk het sterkste, die heeft zo'n maximaal 1 watt output en dat lijkt redelijk goed te functioneren. Castor zou eigenlijk een soortgelijke output moeten hebben, alleen die is duidelijk zwakker en dat zou best eens kunnen komen omdat die satelliet dus helemaal vol zit met apparatuur die tegen de bol is gemonteerd. En omdat dus die twee helften van die bol ook meteen de dipool van de antenne moeten spelen, gaat dat misschien een beetje minder goed. Dan lijkt het even op. Dus dat kan verklaren waarom Castor wat moeilijker te ontvangen is op dit moment. Dus er is duidelijk minder telemetrie van opgepikt op dit moment. Dus interessant om die satellieten wel te kunnen volgen de komende tijd. En als dan binnenkort Bivo 1 en Agisat, die twee kubussen, ook losgekoppeld zijn van elkaar, dan kun je ook Bivo 1 weer eens als onafhankelijke satelliet gaan monitoren. Dus dat belooft nog wat. Tot zover even over deze lanceringen. Dan ja, het is vorig weekend dus het Amsterdam UK colloquium geweest in Engeland. De presentaties die daar zijn gegeven staan inmiddels allemaal op internet op de site van Amsterdam UK. Dus daar kun je alles nog eens nakijken. En als het goed is staan daar nu al of ook binnenkort ook alle video's die gemaakt zijn van die presentaties. Kun je die ook allemaal terugkijken en dan kun je het hele verhaal erbij horen. Verder zal CT1 Echo Tango Echo. Paolo die gaat op vakantie ergens in, ik denk in zijn land, in ieder geval in het vak India Mike 57 Sierra Charlie. En hij gaat van daaruit volop actief worden via een aantal amateursatellieten. Dus als iemand een vreemd locatorvak wil bereiken via amateursatellieten, dan kan dat tussen 1 en 7 augustus. Misschien aardig om dat in de gaten te houden. Oké, dan een heleboel losse zaken. We hebben dan Oscar 51, hadden we vorige week gezien. Die was buiten bedrijf, computercrash geweest. Nou, alle software is opnieuw geladen. En geleidelijk is nu de satelliet weer in gebruik genomen. Hij zit nu weer in een periode met continu zonlicht. Dus ze kunnen hem weer, of ze moeten hem zelfs flink hoog vermogen laten maken. Beide relaissystemen staan ingeschakeld op dit moment. De ene is volledig in gebruik voor communicatie, zeg maar, en de andere die zendt telemetrie uit voorlopig eventjes. Maar die zal binnenkort ook wel weer beschikbaar worden gesteld. En geleidelijk zal dus ook het uitgangsvermogen steeds verder opgevoerd worden. Dus verder een commerciële lanceerorganisatie, Virgin Galactic. Die voorbereidingen treft voor allerlei commerciële lanceringen. Die hebben een samenwerkingsverband. Zijn ze mee begonnen met SSTL, de Surrey Satellite Technology Limited. Oftewel de club van Martin G3IJO. In Surrey, waar ze dus allemaal kleine satellieten bouwen. En zodoende hopen ze iets te kunnen gaan regelen, zodat al die kleine satellieten vanuit Surrey, of die daar gebouwd worden, dat die allemaal gelanceerd kunnen worden door die commerciële lanceerclub. Dan zijn daar weer wat leuke mogelijkheden om kleine satellieten de ruimte in te krijgen. En zo ontstaan er allerlei nieuwe mogelijkheden voor lanceringen van kleine satellieten misschien ook op de duur interessant voor ons. Wie weet. Ja, heel veel verhalen over MD natuurlijk. Ja, verder ook is er een satelliet van Surrey gelanceerd, de UKDMC-2, een satelliet voor het waarnemen of gebruik bij grote natuurrampen en zo, zoals aardbevingen en zo. En die hebben ze al een aantal gelanceerd voor verschillende landen die daar regelmatig mee te maken hebben. Grote tornado's en dat soort zaken waar ze heel snel informatie willen verzamelen, foto's en ook communicatie verzorgen, noodverkeer. Nou, dat soort satellieten die worden dus een aantal al gebouwd in onder andere in Surrey. En nou hebben ze in Engeland ook een school erbij betrokken om ook een eenvoudig experiment van die school in die satelliet onder te brengen. Dus op die manier worden ook weer scholen betrokken bij ruimte-experimenten. En ook daar weer de zaak gestimuleerd. Dus wie weet helpt dat ook weer voor ons als daar scholieren in geïnteresseerd raken op deze manier. Verder. Ja. Heel veel zaken weer over Eggysat en dergelijke. Ook Henk PA3GUO, vaak ook in dit net aanwezig, die heeft er volop aan meegewerkt. En voor zover ik kan nagaan, was hij de eerste die telemetrie opgepikt heeft van Eggysat. Meteen al op donderdag. En daarmee bevestigt dat dus die satelliet het deed en telemetrie er goed uitzag. Ook heeft hij natuurlijk veel van Pollux en Castor ontvangen. Verder, Space Station. Daar zal in de komende dagen een experiment worden uitgevoerd. Het MAI-75 experiment. Daarbij is het de bedoeling om met de amateurapparatuur in de Space Station, de Kenwood D700 en de SSTV-camera die daar is, wat SSTV-beelden en andere informatie naar beneden te sturen. Als onderdeel van een wat ander, een breder programma waar ze in de Moscow Aviation Institute, MAI, mee bezig zijn. Dat zal dus dan, neem ik aan, ook vooral gebeuren boven Europa, want anders hebben ze daar in Moskou natuurlijk niet veel aan. Maar dan mag je dus verwachten in de komende dagen dat er de nodige slowscan plaatjes naar beneden gestuurd gaan worden op 3 en 4 augustus. En dat gaat dan vooral overdag gebeuren. En dat kan op 2 meter en misschien ook 70 centimeter, maar het zal waarschijnlijk vooral 2 meter zijn. Als het goed is tussen 8 uur en 16 uur UTC. Oftewel tussen 10 en 10 uur 's morgens en 6 uur 's avonds onze tijd. Zodat ze daar dan in Rusland het een en ander mee kunnen. Dus misschien interessant om te proberen dat mee te kijken van hieruit. Verder. Even kijken, ja, nog even met Castor en Pollux. Daar zal ook een nieuwe mode FX25 worden getest, maar er moet nog het een en ander over gepubliceerd worden hoe en wat. Even nog tussendoor. Goed. Verder, Amsat India heeft een nieuwe newsletter gepubliceerd voor juli en er staan allerlei leuke dingen in. Onder andere melden ze wat ontwikkelingen van de volgende amateursatelliet die ze aan het maken zijn. Ze hadden dus VU-SAT Oscar 52 al gebouwd, hè, met die ook wel Hamsat werd genoemd. Nu zijn ze met de volgende bezig, ze noemen hem al Hamsat 2. En daar zijn ze al aan het bouwen, maar ze hebben er nog geen lanceermogelijkheid voor bedacht. Uiteraard willen ze hem weer in India laten lanceren, met een raket van India. En nou is dus de vraag wat de mogelijkheden zijn. Nou zijn ze met ISRO, de Indiase ruimtevaartorganisatie, bezig om te zoeken naar mogelijkheden om Hamsat 2 in een hoge baan om de aarde te krijgen. Dus niet zo'n baan bij maximaal pakweg 1000 kilometer of zo. Maar nou is echt veel hoger. Misschien een paar duizend, voor zover dat zinnig is gezien de stralingsproblemen die daar dan ontstaan in de van alle gordels, maar goed. Of als het zelfs mogelijk is naar een hoge elliptische baan. Of nog beter, een acht synchrone baan. Dus misschien een geostationaire of op zijn minst een geosynchrone baan. Dus ze zijn aan het proberen daar iets geregeld te krijgen. Nou, dat zou dus betekenen dat ze, ja, hoewel ze daar nog helemaal geen ervaring mee hebben en helemaal niet weten hoe ze dat soort apparatuur voor zulke banen moeten maken, willen ze toch alvast eens wat gaan experimenteren daarmee. Mocht dat dus lukken, dan kunnen we dus toch al op een redelijke termijn een Indiase satelliet in een hoge baan gaan krijgen, terwijl we allemaal zitten te wachten op bijvoorbeeld fase 3E. De Duitse satelliet voor de hoge elliptische baan die alsmaar niet gelanceerd kan worden vanwege het probleem van een lanceermogelijkheid die te betalen is. Dus wie weet krijgen we daar dan wat interessante mogelijkheden. Even leuk om in de gaten te houden. Verder, ja, komen we even bij de overzicht van de amateursatellieten. Oscar 7 schakelt inderdaad elke dag keurig om tussen mode A en mode B. Vandaag was A, dus morgen zal het wel weer B zijn. En dat schakelt hij om 's morgens heel vroeg. Als wij liggen te slapen, zeg maar, dus dat komt aardig uit. Oscar 27 doet het prima, 29 ook, 50, 51 en 52, allemaal operationeel. Er zijn steeds meer mensen die horen Oscar 44 regelmatig weer telemetrie bursts geven. Dus wie weet wordt die binnenkort toch weer een beetje bruikbaar. Even in de gaten houden. Delphi C3, Oscar 64 blijft doorgaan met zijn telemetrie. Moet elke dag te ontvangen zijn. Space Station, ja, weinig. Er is af en toe van de week packet ingeschakeld geweest gedurende kortere tijd, maar niet langdurig kennelijk. Meestal is hij nu toch uitgeschakeld. En verder is er alleen af en toe dus een Ares-verbinding. Er zijn er weer in de afgelopen weken een aantal geweest en vooral Frank de Winne is daar heel actief mee. Die heeft weer een aantal scholen gesproken, zeg maar, in een Ares-verbinding. Maar verder niet al te veel activiteit. Dat is natuurlijk ook heel druk geweest met die shuttle die op bezoek was en zo. Maar oké, nu dat langzaam gaat stabiliseren, hebben ze misschien weer wat mogelijkheden. Maar ze houden de amateurapparatuur wel een beetje in de gaten. En natuurlijk hebben ze de regelmatige ARIS-verbindingen. Er is er overigens voor eentje gepland op 5 augustus met Texas. Maar het leuke is, die loopt via een telebridge ON4 ISS in België. Dus die moet hier dan wel te ontvangen zijn. 5 augustus om 15:52 onze tijd. Dus even in de gaten houden, daar kun je meeluisteren. Maar verder vanuit de Space Station geen grootse activiteiten, behalve dan die komende paar dagen met de SSTV beelden die mogelijk zijn. Ja, verder in de Space Station gaat alles zo zijn gangetje. Nu die hele groep van 7 astronauten met de shuttle weer vertrokken is. En die 6-koppige bemanning die nou overblijft, die heeft het weer druk met van alles en nog wat. Zoals het repareren van apparatuur die CO2 moet afvoeren en zo. Er is weer wat mee, maar goed, ze blijven aan de gang. Ja, shuttle Endeavour is dus prima geland. Geen enkel probleem. En nu lopen dus de voorbereidingen voor de volgende shuttle lancering, STS-128, tegen eind augustus. Maar daar komen we tegen die tijd nog wel terug. Goed, verder niet zoveel andere zaken meer. De rest hebben we allemaal al een beetje gehad, zo dacht ik. Goed, dus even kijken of het allemaal toch gelukt is bij Cor P1 en de L en de groep PA0DLO.
Ja, prima Nico hoor, PA0DLO, de groep 1 en de L. Nou, dik zie je al, dik S9, dus niks mis mee. Alles goed overkomen. Ja, interessant van die satelliet uit India. Ben benieuwd, hè. Van de fase 3, daar ziet ook maar niet op, hè. Ja, goed. Ik heb ook niet zoveel, ik heb ook geen zak met geld liggen hier. Ja. Dat zal allemaal goed komen. PNL deel ook, groep 1 en heel.
Ja, blijft een probleem, hè. Geld, dat is gewoon het probleem. Kijk, die lanceringen die worden alleen maar steeds duurder. En zo'n gratis piggyback lancering die we vroeger vaak hadden, die zijn er gewoon helemaal niet meer. En dat komt ook omdat natuurlijk niet alleen amateurs bezig zijn met hele kleine satellieten, maar ook steeds meer professionals die vinden het een leuk idee om met CubeSats en dergelijke formaten satellieten te gaan beginnen. En die zoeken daar dus ook lanceermogelijkheden voor. En als die dan komen, ja, dan moeten ze daar dik voor betalen. Ja, en als wij dan ook met zo'n CubeSat komen en zeggen ze, ja, waarom zouden jullie dan niet moeten betalen? Flauwekul, hè? Dus we zijn een beetje slachtoffer van onze eigen successen. Onze kleine succesvolle satellieten, ja, die zorgen ervoor dat de anderen hetzelfde gaan doen. En dan krijgen wij concurrentie en daar hebben we last van. Zo simpel is dat. En dan moeten we dus andere mogelijkheden gaan zoeken. En geleidelijk gaat het dan in de richting van meeliften met bestaande satellieten of dat soort grappen. Dus hopen dat er in een grote satelliet nog een plekje vrij is waar wij iets tussen kunnen stoppen. Eventjes zo, hè, dat soort dingen. Maar dat valt ook nog niet zo mee. Er wordt wel over gepraat hier en daar, maar als het dan op aankomt, dan beginnen ze ineens toch weer heel veel geld te vragen en zo. Ja, het is lastig aan het worden voor amateurs om nog satellieten gelanceerd te krijgen. En het schijnt alleen nog universiteiten en zo nog wel te lukken met CubeSats en dat soort dingen. En die combineren dat dan vaak met een grote groep en dan krijg je één lancering met een stuk of tegen CubeSats. En dat wil nog wel eens lukken, maar ja, daar moeten wij dan ook tussen zien te komen. Of in ieder geval in die CubeSats iets in zien te bouwen waar wij ook echt veel meer plezier van hebben dan alleen een baker. Maar goed, het blijft een ingewikkelde business. Even door naar Bertus, KEH DLO. Ja, van PNL DLO. Ja, dat klinkt simpel. Maar of het nou een dingetje van 1 kilo is of iets meer, het probleem blijft hetzelfde. Je moet een raket ontwikkelen die dat kan. En daar zijn dus al de nodige commerciële clubs mee begonnen. Dus niet overheidsorganisaties die dat toch wel willen en gaan doen ook al. SpaceX is daar al aardig onderweg. En die, ja, daar zie je ook al samenwerking ontstaan. Hè. Zoals dus Amsterdam en SpaceX om daar dan bijvoorbeeld misschien fase 3E gelanceerd te krijgen als het niet anders kan. Dus daar begint al iets te komen, maar om dat ook nog zelf even erbij te pakken. Zo van, we zijn nou toch een CubeSat aan het bouwen, laten we ook maar meteen even een raket ontwikkelen en bouwen. Ja, ik weet niet. Dat is een beetje te veel van het goede, vrees ik. Goed, even kijken of Gert-Jan er nog is. HZG DLO.
Ja, Nico, Pernal DLO, de onderpin HZG. Ja, nee, als je aansterkt, toestand is verder geen issue, maar het is altijd zo'n reden tot zorg als het onverwacht is, hè. Als het is ten gevolge van iets wat je doet, dan is het allemaal geen probleem. Het wordt vooral lastig als het niet zo is. Iets er heel veel op te merken. Ja, ik moet zeggen dat ik toch een klein beetje een tweede gedachte heb bij die grote stapels university satellietjes met hun dingen die waar toch, ja, weliswaar misschien een aantal experimenten in zitten, maar waarbij zelfs het beschikbaar maken van de gegevens iets is wat ze, ja, ach, als we er een keer tijd voor hebben en anders. Maar goed, dat is een al langer lopende discussie. Ik maak me wel, er zijn wel twee andere dingen waar ik me wat zorgen over maak. Ik hoor toch steeds meer ook lokaal allerlei activiteiten, lokale FM-activiteiten tussen 435 en 438. En ik vraag me af of we daar of dat daar toch niet bijvoorbeeld via Electrum weer eens een keer aan aandacht in komt. En dan niet in een satellietrubriek, maar gewoon echt een los verhaaltje. Onder het motto van, je kunt jouw transceiver wel van frequentie veranderen, maar probeer dat eens bij een satelliet. En het tweede ding waar ik me een beetje zorgen over maak is, dat is een beetje een discussie tussen het agentschap en de Veron over onbemande apparaten. Die allemaal onder de 436 zouden moeten verdwijnen. Ja, en dan zit daar ook 1 megahertz in die, ja, waarom is, ik weet dus niet precies wat het agentschap van plan is, maar ik vrees een beetje dat misschien een gedeelte van die apparaten ook daar gaan landen. En dat is, dat zal wel heel vervelend zijn. Zeker ook omdat er diverse andere redenen zijn, waaronder bijvoorbeeld de grootst mogelijke repeater shift en dat soort dingen. Dus ik maak me in dat opzicht wat zorgen. Misschien dat Bertus daar iets meer van weet. Ik weet dat er blijkbaar door het AP voorgestelde bandplannen zijn, maar om een of andere reden zie ik dat soort dingen niet. PNL DLO eronder pinnaast.
Ja, oké. Van PNL DLO. Ja, dat wist ik niet wat daar zo speelt, maar ik neem aan dat Bertus vanwege allerlei dingen daar wat meer mee te maken krijgt en dat hij daar fors ingrijpt, hè? KEH DLO.
Ja, graag. Ook omdat ik toch zou willen weten, als ik iets zou moeten doen, wat er, stel dat het misgaat, want dan, ik heb ook spullen daar zitten. Nee, goed. Het was dus zo dat er bijvoorbeeld digitaal spul zat met uitgang tussen 438 en 440. Dat moet daar weg. Dus als het agentschap willen geloven, dat moet ergens anders dan naartoe. En het agentschap is dan nu even een nieuw bandplan aan het maken. En ik maak me een beetje zorgen of ze voldoende rekening houden met dat het stuk 435 tot 438 dan voor dat soort apparaten ook niet zo heel erg handig is. Werd dus vandaag. Ja, misschien wel geïnteresseerd, maar ik maak me een beetje zorgen over wat voor kristal ik in mijn apparatuur zou moeten gaan schroeven. En de bijbehorende problemen met andere apparatuur op de tuur en zo. Nou, nee, dat niet concreet. Maar het spul moeten ze al een ander plekje moeten vinden. Volgens het primair-secundair mechanisme, dus onder de 436. Ja, en dan zit daar toch tussen 435 en 436 zit een stukje waar we primair zijn, waar we dus in dat opzicht wel zouden moeten kunnen. En ik weet dus niet, nogmaals, de agentschap Telecom heeft blijkbaar een voorstel voor een bandplan gedaan. Maar om een of andere reden wordt daar wel over gesproken, maar wordt dat niet gepubliceerd. En dan wordt het lastig. Ja, ja. Oké, okay, nou ik wacht het even af. Nogmaals, als BT-houder is de informatie misschien in... Er is ruimte voor verbeteringen, Bertus, maar dat, goed, dat gaat misschien buiten een ding. De enige reden dat ik het even in de ronde merk is ja, 435, 436 is vanuit BT-wegen mogelijk. En dat dan niet vanuit bandplan en dat soort dingen. Maar ja, het is op het moment dat dit soort toepassingen zoekt een frequentie, of een vervangende frequentie, en ik maak me zorgen vandaag.
Oké, okay. Ja, nou dat lijkt me dan toch vreemd, want 435, 36 is toch echt wel bekend als een internationale ruimtecommunicatieband. Niet alleen voor amateurs, dus hadden ze toch ook, daar zouden ze toch echt rekening mee moeten houden, lijkt mij zo. Maar goed, hey, interessant, leuk te horen allemaal. Althans, interessant om te horen, laat ik het zo zeggen. Ja, ik heb trouwens altijd een klein tikje gedraaid, Gert-Jan die stond net in een dip, vandaar dat het ook zo'n beetje vreemd deed, misschien het signaal. Goed, oké. Okay. Tot zover even. Even kijken of er nog wat andere stations zijn die zich willen melden vandaag bij PA0DLF. Nee, blijkbaar niet. Nog iemand die nog wat had over de huidige zaken die voordat we sluiten PA0DLF. Nee, ook niet. Oké, dan sluit ik de zaak af en dan gaan we kijken wat er volgende week weer allemaal voor spannende ontwikkelingen zijn. Veel nieuwe amateursatellieten zullen er dan nog niet zijn, neem ik even aan, maar je weet nooit. Hè. Dus even kijken of we de bestaande vier nieuwe satellieten allemaal kunnen opsporen, identificeren en telemetrie ontvangen, want dat is altijd interessant voor die betrokken partijen. Goed, goed dan allemaal, PA0DLO, Delta Limonska dan weg.
Ja, goed Jinko, bedankt voor het nieuws van 1NL.
Ja hoor.